per HNL, DLO, per HNL, Delta Limonska. Ja, afgelopen week enkele interessante lanceringen geweest. En eentje daarvan was de lancering van Tianzhou 5, een Chinees ruimtevrachtschip. Dat een heleboel spullen naar het Chinese ruimtestation Chang'an gaat brengen. Of ging brengen, want dat ging heel snel. De lancering die was 's morgens op de 12e. En 12 november dus. En dan, ja, iedereen dacht, er gaat dus wel een aantal dagen duren voor ze boven zijn en bij het station aankomen. Maar niks hoor, ruim 2 uur en ze waren al aangekoppeld. Dat hadden de Chinezen nog nooit eerder zo snel gedaan. En dus ook die verkorte procedure die af en toe door de Russen wordt toegepast met het ISS, die hebben de Chinezen ook al onder controle. Ze doen echt alles wat in de westerse wereld ook gebeurt, alleen allemaal veel sneller, hè. Eén poging en hup, meteen alweer een nieuwe truc. En ze halen het echt supersnel in op deze manier, hè. Maar goed, dus, Tianzhou 5, ruimtevrachtschip met een heleboel spullen. En daar zat ook bij CAS-10, oftewel XW-4, dus HOPE-4, van Kamsat, van de Chinese amateursatellietgroep. En ja, die is dus nou afgeleverd in het ruimtestation daar. En die zal, als het goed is, midden december, de buurt van 15 december, worden gelanceerd. Is nog niet helemaal duidelijk hoe ze dat gaan doen. Misschien via een luchtsluis of anders tijdens een ruimtewandeling of zo. Zou allemaal kunnen. Maar in ieder geval, de satelliet is boven. Dat is al heel wat. Het gaat om een 8-unit CubeSat van 12 kilo. Dus er zit heel wat spul in. Een hoop mogelijkheden. En ja, het is een opvolger van CAS-9 natuurlijk. En die heeft nou een lineaire le aan boord voor 2 meter naar 70 centimeter, 30 kHz breed. En verder een CW-telemetriebaken op UHF en ook een GMSK AX25 telemetriebaken met 4K8 en 9K6 bits per seconde. Nou, en verder heeft hij een camera die ook straks door amateurs kan worden bediend. Je kunt dus als amateur een foto laten maken en die dan downloaden door middel van commando's die je zelf stuurt met behulp van DTMF tonen. Dus dat wordt leuk. De downlinken dus op 70 en ook de CW-baken enzovoort, maar daar komen we later nog wel op terug. En de uplink voor het relais dus op 2 meter. Nou, dat belooft wat. Ja, een NASA-astronaut, Bob Behnken, KG5GGX, die is met pensioen gegaan. Althans bij NASA, die is daar vertrokken. Na 22 jaar daar actief te zijn geweest als astronaut. En die heeft dus meerdere vluchten gemaakt naar het ISS. En 10 ruimtewandelingen in totaal gemaakt. En nou ja, die heeft zijn sporen wel verdiend, zullen we maar zeggen. Dus die... ja, die gaat andere dingen doen. We zullen nog wel zien waar die weer opduikt. Waarschijnlijk bij een commercieel bedrijf op het gebied van ruimtevaart of zo. Maar goed, dan moeten we maar afwachten. Maar goed, dus die zullen we niet meer tegenkomen in het ISS voorlopig. Ja, wat betreft de baanparameters, de TLE's die door AMSAT daarna worden gedistribueerd, daar hebben ze bedacht, ja, nou met die CAS-10 die in het Chinese ruimtestation zit en daar uitgezet wordt, plus ook de plannen voor een amateur satelliet, of nou een amateur radiostation in het Chinese ruimtestation, ja, dan wordt het toch tijd dat we ook de parameters van dat Chinese ruimtestation toevoegen aan de lijst van baanparameters. En dat hebben ze dus gedaan. CSS, Chinese ruimtestation, Space Station. En dat is dus 48274. Die staat nou ook in de lijst. Nou ja, die kun je natuurlijk ook elders wel vinden, maar toch, voor de liefhebbers. Nou, dan hebben we nog een Aris-verbinding te verwachten op 21 november. Staat dat nu gepland voor Yekaterinburg in Rusland. en de Ural State University. En dat is dus op de 21ste om 16:20 onze tijd. Ares. Ja, verder zijn er een heleboel activiteiten gepland rond het ISS in de komende week. Vooral op het gebied van ruimtewandelingen. En ja, dan moeten steeds het amateurstation, of de twee amateurstations, uitgeschakeld worden. Dus zowel het FM-relais als ook de APRS Digipeter. Nou, dat begint al op de 15e en de 17e november zijn er ruimtewandelingen van eerst de Amerikanen en dan de Russen. En in die hele periode daaromheen zal het amateur gebeuren helemaal weg zijn van 14 tot een heel eind op 18 november. Dus dan kun je het spul even niet gebruiken. Nou, dan komen er weer ruimtewandelingen. Een Russische ruimtewandeling op de 25ste. Een Amerikaanse op de 28ste. En dan weer een Amerikaanse op de 1ste december. En weer een Russische op de 5e december. Dus dat wordt een hele lijst van activiteiten. En ja, ze gaan dus allerlei klussen doen aan de buitenkant. De Amerikanen vooral voor het uitrollen van nieuwe uitrolbare zonnepanelen. DX, niet zoveel bijzonders. Ja, de Green Cube, CubeSat, die dus in die hele hoge baan zit bij 5800 kilometer, die heeft zijn Digipeter dus regelmatig aanstaan en die zal ook weer aangezet worden op de 16e november. Om 0:01 UTC, nou ja, voor de liefhebbers, maar die is heel populair natuurlijk, want ja, zo'n hoge baan, dan kun je enorme afstanden overbruggen. En zeker voor Amerikanen is dat natuurlijk geweldig, want die hebben geen Oscar 100. Tja, Yamsat, de Japanse Yamsat groep, heeft een gebruiksschema gepubliceerd voor Oscar 99, voor november. En dat is een ja, een beetje complex schema, maar goed. Als je erin geïnteresseerd bent, kun je dat schema natuurlijk vinden op de site van Yamsat. Ja, er is ook alweer een weersatelliet gelanceerd afgelopen week. Met een Atlas V raket. De laatste lancering van een Atlas V, want die wordt opgevolgd door een nieuwe raket van ULA. Namelijk de Vulcan. Die zullen we in de toekomst dus voortdurend zien verschijnen. Maar goed, nieuwe weersatelliet en klimaatsatelliet is JPSS-2, de Joint Polar Satellite System 2. En die gaat, als die operationeel is, straks NOAA-21 heten. Zit op zo'n 800 kilometer, zonsynchrone polaire baan. En ja, die lancering is helemaal prima verlopen, dus die satelliet die wordt nu verder getest en dan dus later operationeel gemaakt. Bij die lancering hebben ze nog een leuke test uitgevoerd. Ze hebben nog een experiment meegenomen, namelijk een opblaasbaar hitteschild van een bedrijf. Dat wilden ze dus even testen. En dus nadat die weersatelliet uitgezet was, hebben ze de laatste trap van de raket, de Centaur, die hebben ze even een paar manoeuvres laten uitvoeren waardoor die naar beneden dook, de atmosfeer in. En toen hebben ze ook dat hitteschild losgekoppeld en die is toen op zijn eigen manier de atmosfeer ingedoken. En ja, dat moest dan getest worden of dat goed ging. Nou, dat bleek allemaal eigenlijk helemaal precies te verlopen volgens plan. En hij kwam daarna dus ook keurig aan een parachute naar beneden. Iets ten oosten van Hawaii en de Stille Oceaan. En ook zat er nog dat instrumentenpakket aan om allerlei metingen te doen. Dat werd net een stukje voor de landing losgekoppeld. Kwam aan een eigen parachute naar beneden. Alles is geborgen en ja, dat functioneerde helemaal prima. Dus dat willen ze in de toekomst volop gaan gebruiken. Een hitteschild van 6 meter diameter. Nou, dat is interessant voor allerlei dingen die dus met een zo'n hitteschild naar beneden gehaald moeten kunnen worden vanuit een baan om de aarde. Zullen we later gaan zien. Goed, Blue Walker 3 hebben we het een tijdje geleden alles over gehad. Een satelliet, testsatelliet eigenlijk voor een nieuw systeem van telefoneren met satellieten. We kennen natuurlijk de Starlinks, maar ja, Starlink die heeft dan wel een grondstation nodig. Dus als je dan een Starlink terminal hebt, dan kun je via een Starlink satelliet verbinding maken met zo'n grondstation. En die zorgt dan voor de afhandeling naar internet. Maar die Blue Walker is een test voor een nieuwe constellatie van satellieten die helemaal verder niks aparts nodig hebben. Want die communiceren rechtstreeks met smartphones. Hè, dus met de normale telefoonverbindingen die je ook gebruikt bij een lokale praatpaal, zeg maar. En nou kun je dat ook rechtstreeks met die satelliet doen. Net alsof het ook zo'n lokaal verbindingspunt is. En daar heeft hij natuurlijk wel een flink vermogen en een grote antenne voor nodig. Nou, daar zijn ze dus nu aan het testen. Een antenne met een heel groot paneel van phased array antennes, 64 vierkante meter. En dat zat er al een tijdje aan te komen dat ze dus dat grote paneel uit gingen klappen. Nou, dat is dus de afgelopen week zo'n beetje gebeurd. Hebben ze na een heleboel voorbereidingen en testen en zo hebben ze het dan toch geprobeerd. En het lijkt erop dat het intussen voltooid is. Dus dat grote paneel is zover dat ze het kunnen gaan testen. Het is helemaal uitgeklapt. Nou, dat is natuurlijk voor astronomen een drama. Want die denken van, oh hemel, weer zo'n helder ding aan de hemel. En dit is nog maar een test, maar straks komt er een hele constellatie van een enorm groot aantal van dat soort satellieten. Dus dat belooft weer wat. We hadden al zo'n gedoe met die Starlinks en nou komen deze er nou bij ook nog. Nou ja, dus een heleboel waarnemers die zijn bezig die satelliet extra in de gaten te houden en te kijken of hoe helder die wordt. En inderdaad, hij zit dus in de buurt van magnitude 1 en 0 en zo. Echt super helder. Onder bepaalde omstandigheden natuurlijk. Want het hangt er een beetje vanaf hoe dat grote paneel georiënteerd is. Hè. Maar als de zon hem echt reflecteert, nou dan gaat het even flink. Maar goed, dat wordt dus in de komende weken wat meer duidelijk als we dus die satelliet echt gaan testen met ook de juiste stand. Want waarschijnlijk wordt die plaat, die hele grote paneel, dan wordt dus waarschijnlijk horizontaal gehangen als het ware. Dus parallel aan het aardoppervlak zodat die naar beneden straalt. Dan is het maar de vraag of je veel last hebt van die reflecties van de zon. Want dat zal dan alleen gebeuren bij lage elevaties vermoedelijk. Maar goed, dat is allemaal nog niet bekend. Maar dat belooft dus weer wat. Nou, verder. De X-37B, die al een hele lange tijd bezig was met zijn OTV-6-missie, de Orbital Test Vehicle, die is gisterochtend plotseling geland. Nou ja, plotseling. Een paar weken geleden was hij ineens gemanoeuvreerd naar een lagere baan. Met 200 zoveel kilometer. Nou, dan weet je al, dat doen ze niet zomaar. Dat is normale wijze een teken dat ze de voorbereiding aan het treffen zijn voor de landing. Dus het zat er al een beetje aan te komen. Maar ineens, gisterochtend, heel vroeg in de VS, een heleboel knallen hè, van supersonische booms. Hoe zeg je dat? Nou, dat was duidelijk dat er iets met hoge snelheid naar beneden aan het komen was. En ja hoor, de X-37B die landde op de grote landingsbaan op Kennedy Space Center in Florida. En daarmee kwam er dus een eind aan een missie van 908 dagen. Zo lang is het nog nooit volgehouden. Elke missie is weer een paar honderd dagen langer dan de vorige. Of in ieder geval meer dan 100 dagen langer. Dus ja, nou is het afwachten. Binnenkort zal de volgende lancering wel weer komen. Voor OTV-7 dan. Maar dan moeten we nog even afwachten. De geruchten zijn nog niet op gang gekomen. Maar goed, deze OTV6 die had ook een bijzonder iets. Die had een extra service module aan zijn uiteinde zitten. Waardoor ze veel meer ruimte hadden voor experimenten. En dat is allemaal prima verlopen. Maar voor de landing moesten ze die service module wel afkoppelen. Want anders zou die in de weg zitten met de raketmotor die ook aan het uiteinde zit natuurlijk. Nou, dus die service module, waar die nou gebleven is, ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Hij zal waarschijnlijk binnenkort wel in de atmosfeer verbranden, als het al niet gebeurd is. Maar we hebben hem nog niet kunnen vinden. Er zijn geruchten dat hij nog in de baan zit, maar het is niet helemaal duidelijk waar dan. Dus, nou ja, binnenkort misschien dat hij opduikt. Ja, wat hebben we nou meer voor spannende dingen hierbij? Even kijken, die Green Cube hadden we het over gehad. Nee, nou ja, wat amateursatellieten betreft, Oscar 109, het bekende verhaal, zwak, maar wel bruikbaar als je voldoende vermogen hebt en zo. Oscar 27 doet het nog steeds keurig. Oscar 7 keurig aan het wisselen tussen mode A en B. Werkt prima nog steeds, die oude satelliet. Oscar 91 doet het, maar voorzichtig, niet in het donker gebruiken. Want dan kan hij niet tegen met zijn zwakke batterij. Cassie A en B doen het allebei zo'n beetje de helft van de tijd. Het gaat steeds moeilijker, maar het werkt nog wel. Oscar 88, ook beperkt beschikbaar. Oscar 29, nog steeds helemaal operationeel. Onbegrijpelijk, maar hij doet het. Ja, GreenCube dus regelmatig. Maar ook dagenlang dat het even niet lukt. Want hij wordt dus niet continu in bedrijf gehouden. Maar in het weekend meestal wel. Oscar 113 werkt, 86 werkt, ISS, ja, daar gaat alles een gangetje met de FM-repeater en de APRS-digipeater. Maar ja, dus met de beperkingen als het gaat om bijzondere activiteiten zoals ruimtewandelingen. Oscar 97 doet het keurig, Lilac Sat 2 beperkt. Oscar 44, die oude zwakke 44 met zijn moeilijke zwakke batterij en zo. Die doet nog steeds af en toe wel iets met packet, maar je moet er niet te veel van voorstellen. Oscar 101 die werkt met een eigen schema. Oscar 100, helemaal operationeel, niks bijzonders aan de hand. RS44, helemaal operationeel. Oscar 50 ook. En de twee XW2 satellieten A en C, die doen het nog steeds keurig. Ja, dan is binnenkort natuurlijk die Artemis 1 missie naar de maan te verwachten. En NASA heeft dus een aantal externe geïnteresseerden gevraagd om te kijken of ze mee willen helpen met het trekken van Orion. Als die onderweg is naar de maan en daar zijn rondjes vliegt. En ja, daar zitten heel wat vreemde partijen bij die dus mee gaan helpen, maar ook gewoon een paar amateurs, een paar zendamateurs en ook een vrijwilligersorganisatie, Camras in Nederland. Ja, die gaan dus met de Dwingelo-telescoop ook meedoen, officieel door NASA, dus vastgelegd als een deelnemer. En verder wat bedrijven en ruimtevaartorganisaties en noem maar op. Dus heel wat stations die gaan proberen straks Orion te volgen. En dus ook een paar los amateurs in de VS en in Canada en zo. Die mogen ook allemaal officieel meedoen. Nou, verder afgelopen week de lancering gezien van Cygnus, ruimtevaartschip van SpaceX naar het ISS. En die lancering op zich die ging wel prima met die Antares-raket. Maar na de lancering bleek dat een van de twee zonnepanelen van de Cygnus niet uit wilde uitrollen, zeg maar. Want dat zijn van die ronde zonnepanelen die als een waaier uitdraaien. Maar bij een van de twee ging het niet goed. Die deed niks. Die bleef hangen. Nou ja, dat was uiteindelijk toch nog niet zo'n probleem. Want Hij bleek met één paneel toch voldoende energie te hebben om volledig normaal te blijven functioneren. Hij kon dus ook gewoon naar het ISS manoeuvreren. En daar werd hij vastgepakt met de manipulatorarm, zoals gebruikelijk. En dan aan het ISS vastgemaakt. Dat is allemaal verder prima verlopen. Maar ja, een beetje raar dat ene zonnepaneel. Nou, intussen hebben ze achterhaald waar het door kwam. Bij de lancering is wat isolatiemateriaal van de neuskegel van de raket losgekomen door het trillen of zo. En dat is op dat zonnepaneel terechtgekomen en heeft ervoor gezorgd dat het een beetje in de knoop kwam. Het kon niet meer uitrollen. Dus dan moeten ze de volgende keer toch even beter naar kijken. Dat niet zomaar los kan komen. Nou ja, maar intussen is dus die Cygnus aangekoppeld met een heleboel materiaal en daar zullen we misschien nog wel meer van horen later, want daar zit ook een heleboel ruimtewandelingsspul in. En dat hebben ze dus wel nodig voor al die ruimtewandelingen om zonnepanelen weer uit te rollen. Uitrolbare zonnepanelen binnenkort dus weer. Oké, verder is er de Capstone missie naar de maan. Die is in juni gelanceerd. Die is een paar maanden onderweg geweest van de aarde naar de maan. Hele grote omweg gemaakt via het Lagrange L1 punt. En vanochtend kwam die dan eindelijk aan bij de maan. En daar moest die dan de hoge elliptische baan in vliegen. Nou, dus nog niet helemaal duidelijk of het gelukt is, maar als het goed is wel, heeft hij dus een afremmanoeuvre uitgevoerd op een paar duizend kilometer boven het maanoppervlak bij de Noordpool. Als het goed is bij zo'n 3000 kilometer. En dan manoeuvreert hij dus naar zijn hoogste punt, het Apollonepunt, en dan staat 70.000 kilometer boven de Zuidpool. Dus een heel sterk elliptische baan, heel laag over de Noordpool en heel hoog over de Zuidpool. En de omlooptijd daarvan is ongeveer een week, dus dan kun je nagaan, dat is echt een hele hoge baan. Nou, en die baan is dus uiteindelijk ook gepland voor het Gateway station, wat straks daar naartoe moet gaan. Maar deze satelliet gaat dat dus vast eens even uitproberen. Zo'n merkwaardige baan. Daar zit overigens al Chang'e 5 van de Chinezen. Die hebben daar ook al een ruimtevaartuig rondhangen. Maar nou komt daar dus Capstone bij en later het Gateway station. Dus dat dat belooft wat. Verder zijn er dus nog wat meer leuke lanceringen geweest. Eerst die Cygnus dus op de 7e november. Twee dagen later aangekoppeld. Met wat beperkingen. Toen op 10 november dus die JPSS met dat opblaasbare hitteschild. Dat is uiteindelijk allemaal goed gegaan. Op de 11e november een Chinese lancering van een wetenschappelijke satelliet, zeg maar. Maar daar is iets vreemds mee gebeurd, althans niet met de satelliet zelf, maar wel met de rakettrap die erbij hoorde. Een Lange Mars 6A rakettrap. Want korte tijd nadat die satelliet losgekoppeld was, niet precies hoe duidelijk hoeveel tijd, maar in ieder geval een tijdje daarna, is die rakettrap ontploft. Dus er is een hele grote hoeveelheid brokstukken ontstaan in die baan. En dat is natuurlijk niet handig. En zeker omdat het gebeurt op ruim 800 kilometer hoogte. En dat is toch al zo'n baan waar het heel erg druk is. Waar normale wijze bijna nooit meer satellieten gelanceerd worden. Want er hangen al zoveel satellieten en rakettrappen. Dat is levensgevaarlijk om daar nog een satelliet naartoe te lanceren. En wat doen de Chinezen nou? Ja, maken nog een hoop brokstukken. Niet te geloven. Nou, het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Misschien was het ook een botsing met een ander object. Dat kan dus ook heel goed in die baan. Of het was echt het exploderen van misschien de rakettrap, van de motor of de brandstoftank. Of, nou ja, Chinezen hebben nog niks van zich laten horen. Niet echt handig. Nou, en verder nog een Falcon 9 lancering met een paar grote communicatiesatellieten naar de geostationaire baan. En dan ook op de 12e, dus morgens de Tianzhou 5 lancering naar het ruimtestation. Dus er waren weer een aantal leuke lanceringen bij. En er komt ook weer van alles aan. Als het goed is, morgen de 14e om 23 uur onze tijd, de eerste testlancering van een helemaal nieuwe raket, de RS-1 van IBL Space Systems en vanuit Alaska met twee kleine satellieten erin. Nou, dat belooft wat. En verder weer een Chinese lancering op dinsdag. Weer van die militaire satellieten voor schepen te monitoren en dat soort dingen. Dat zou dan 's morgens vroeg moeten gebeuren, om 2:45. Dat zullen we dan waarschijnlijk hier niet zo gauw gaan volgen. Nou, en dan de Artemis 1 missie met SLS en Orion naar de maan. Die hebben ze nou al zo vaak uitgesteld en zoveel gedoe. Nou, is hij weer uitgesteld moeten worden vanwege een onverwacht probleem. Ze hadden hem net vorige week naar het lanceerplatform gebracht, na een heleboel tests en reparaties enzovoort. En ze stonden klaar om hem te gaan lanceren. Maar toen kwam er weer een grote tropische storm of orkaan aanzetten, heel plotseling. En ja, toen was het te laat om weer terug te rijden naar de VAB. Dus hebben ze toen maar moeten beslissen om hem maar gewoon te laten staan, midden in de storm, in de hoop dat hij het wel zou overleven. Nou, dat was natuurlijk een enorm risico, maar toch, het kon eigenlijk niet anders. En dus is die storm over Florida heen gegaan met een enorme hoeveelheid wind. En ja, toen was het de vraag, gaat dat goed en gaat dat niet boven de limieten? De officiële limiet is 74 knopen voor de raket. Nou, op allerlei metingen zag je dat het opliep naar 80 knopen, dus je denkt dat gaat dus helemaal mis. Maar toch bleef NASA achteraf volhouden dat het nooit boven de grens van 74 is geweest. Dus was er niks aan de hand, helemaal geen probleem, enzovoort, enzovoort. Nou, intussen zijn ze toch maar de raket goed aan het controleren. Er is wel wat kleine schade, maar ze zeggen dat is allemaal peanuts en zo. Dat is helemaal niet belangrijk. Dat hoeft de lancering verder niet in de weg te staan. Maar goed, door de storm is er wel weer een kleine vertraging gekomen. In plaats van de 14e wordt het nu de 16e november dat die gelanceerd gaat worden. En ze gaan er nog steeds vanuit dat dat gaat lukken. Dus 16 november, woensdag, om 7:04 's morgens onze tijd, is het begin van het lanceervenster dat 2 uur lang is. Dus het kan zijn tussen 7:04 en 9:04 onze tijd. Eindelijk de lancering naar de maan van Orion met de 10 CubeSats die daar dan bij zitten. Nou, we zullen zien. Ook op de 16e, pakweg een half uur later, een lancering vanuit China met CRS-1 raket, een kleinere raket voor wat kleinere satellieten, die gaat weer een aantal van die Jilin aardobservatiesatellieten lanceren. Dan natuurlijk weer eens een Starlink lancering, het zal niet waar zijn, op de 17e. S'morgens vroeg, 4:22 onze tijd. En dan op de 21ste weer een Falcon 9, maar dan met de Eutelsat 10B, weer zo'n communicatiesatelliet. En ook op de 21ste, als het goed gaat, een Falcon 9 alweer, maar dan met een Dragon ruimtevrachtschip naar het ISS. Dus dat is weer een hele serie die je de komende week en zo mag verwachten. Kunnen natuurlijk altijd nog dingen gaan schuiven, ook omdat we nu ook in de periode zitten dat het weer wel eens wat slechter zou kunnen worden natuurlijk. Dat zagen we al met die stormen en zo. Nou, verder nog op 17 november de piek van de Leonide meteorenregen. Dus voor de liefhebbers. Nou, dat was het even voor deze week.